Ja, de leerlingen hebben vragen voorbereid. Ik stel voor dat we gewoon bij groepje 1 beginnen. Wij hebben de groepjes cijfers gegeven, zodat ook de jury ondertussen goed op kan letten.
Zij worden gejureerd.
Misschien ook jullie worden gejureerd door de leerlingen.
Ja.
Maar ondertussen hebben we daar een jury zitten die kijkt welk groepje de meest lief meedoet, goede vragen stelt. Dus jullie worden alle twee gewikt en gewogen. Dus groepje 1, wie gaat de eerste vraag stellen?
Ik ga de vraag stellen aan Anja.
Ja.
We zitten in de crisis,
ja.
En de BTW wordt verhoogd.
Ja.
Staat in het allemaal plan. Maar dan geeft de burgers nog steeds minder uit. Dus dan blijft het toch nog in de crisis houden.
Dat is een hele mooie vraag.
Ja.
Nou, dankjewel voor de vraag. Wij als Partij van de Arbeid hebben samen met SP het Kunduz-akkoord, die jullie dat kennen, ja? Het Kunduz-akkoord hebben wij niet getekend. In het Kunduz-akkoord stond onder andere dat de BTW zou worden verhoogd. Wij zijn als Partij van de Arbeid tegen de verhoging van BTW. Precies om de redenen waarom jij dat nu aangeeft. Alles wordt veel duurder. Gisteren mochten we met ondernemers meelopen hier in Den Haag. En zij vertelde mij dat ze heel weinig klanten nog hebben. En dat komt allemaal doordat alles zo ontzettend veel duurder is geworden. Dus op een gegeven moment moet je met elkaar gaan nadenken. Zijn we wel met het juiste bezig? Zijn we wel in de juiste richting met elkaar aan het denken? Want we zeggen met elkaar, dat is de Partij van de Arbeid, ook zeggen alle partijen overigens. We moeten weer banen hebben. We moeten gaan investeren. Er moet groei komen. Dan zeg jij terecht. Als je groei wil, als je wil dat er banen komen, dan moet je wel ervoor zorgen dat die economie gaat lopen. En dat loopt niet als je boodschappen heel erg duur maakt, als mensen gewoon thuis gaan zitten en denken, ik geef niks meer uit. He, want dat geeft die ondernemers ook aan. Daar waar ze tot een jaar geleden, die Paul Krugerlaan, die kennen jullie waarschijnlijk, zit helemaal vol met mensen altijd. Als je nu gaat lopen, serieus, ik overdrijf niet, ik was daar op vrijdagmiddag en het was heel erg rustig. En die ondernemers die raken steeds meer in paniek van, wat gebeurt hier in vredesnaam? En als je vraagt, wat moet je altijd doen? Wat kan ik voor je doen? Wat willen jullie? Dan is BTW een van de grootste punten die ze noemen. Van, denk daar eens aan. Dus dankjewel voor de vraag.
Goeiedag. Ja. Heb je antwoord gekregen? Wat gaan ze doen?
Ja,
we gaan het niet doen.
Ik heb wel antwoord gekregen en ik vroeg me nog af. Want u zegt dus van de BTW willen we het niet verhogen.
We willen hem niet verhogen.
Maar investeren in banen en zorgen dat we eerst mensen genoeg werk krijgen.
Nou, wij gaan daarvoor. Dus politieke keuzes maken, je wikt en je weegt altijd. Kijk, ik moet ook heel erg, alle politici zeggen nu op het debat, we moeten het eerlijke verhaal vertellen. Dus ik probeer een ander woord te vinden. Het realistische verhaal. Het realistische verhaal vertellen. En namelijk dat is, je kunt niet alles. Kijk, wij gaan ook niet als Partij van de Arbeid zeggen, weet je wat, we gaan de geldkraan opendraaien en iedereen krijgt geld en iedereen leeft lang en gelukkig. Dat kan natuurlijk niet. Wat we wel zeggen is, wij wikken en wegen en wij denken dat wij de BTW niet moeten verhogen. Wij dan juist de economie op soort zetten. Is dat een goed antwoord? Zeker, want je mag gewoon doorvragen. Ik moet ook leren om heel duidelijk naar jullie toe te zijn.
Ja, zij zitten vandaag ook in de klas.
Ja.
Dus als je het niet begrijpt, dan moet je het verhaal zeggen. Groepje 2. Kijk, daar is groepje 2. Aan wie wil je hier?
Aan de SP. Moeten we volgens u de rechter als onafhankelijk blijven van politici wat betreft minimumschatten?
Ik heb de eerste
deur gevraagd. Moeten we volgens u
ja.
De rechter als onafhankelijk blijven van politici wat betreft minimumschatten?
Ja. Kijk, het is heel simpel. Wij zijn de politici en van ons wordt ook verwacht dat wij maar ook op actualiteiten reageren en ook naar de mensen toe gaan, naar jullie toe gaan, naar jullie ouders toe gaan en met ze gesprekken voeren en ook luisteren van wat ze nou vinden. En soms kan het zijn dat er bijvoorbeeld net in de samenleving heel erg boosheid is. Dat mensen, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, de moord op Pim Fortuyn. Toen was iedereen boos, terecht boos. En iedereen vond ook dat bijvoorbeeld de moordenaar keihard gestraft moest worden. Maar tegelijkertijd moet je ook beseffen dat de rechter die daarover gaat, dat die een afweging moet maken die ook gelijk is voor andere gevallen. Dus stel zeg maar dat iemand anders het gedaan heeft, een soort gelijk iets, dan kan het natuurlijk niet zijn dat de moordenaar van Pim Fortuyn ik zeg maar wat een heel hoge straf krijgt vergeleken met andere gevallen. Dus de rechter moet echt onafhankelijker zijn wat we hebben. Dus wij vinden dan ook dat de politiek zich niet moet bemoeien met de rechters. Maar wat de minimumstraffen betreft, de rechter moet ook altijd een afweging kunnen maken. Stel zeg maar dat er verzachtende omstandigheden zijn. Een verzachtende omstandigheid kan bijvoorbeeld zijn dat iemand gek is. Die niet goed kan nadenken en die heeft bijvoorbeeld een daad gepleegd waar die niet goed over kon nadenken en niet kon weten wat de gevolgen zijn. En dan moet de rechter kunnen afwegen van nee, in dit geval leggen we een lagere straf op dan het maximum wat door de politiek is opgesteld. Dus wij zeggen dan ook, wij zijn niet voor minimumstraffen. We vinden wel dat aan de bovenkant de maximumstraf best wat hoger mogen zijn. Dus als je iemand vermoordt, dan mag je keihard aangepakt worden. Als je diefstal pleegt, moet je ook keihard aangepakt worden. Als je fietsen steelt, 10 fietsen steelt, dan moet je een hogere boete krijgen dan mensen die een jaartje langer studeren. Want het is niet andersom. De langer studeerde boete. Maar ik besef ook, als je minimumstraf oplegt, dan kan het zijn dat er heel erg verzachtende omstandigheden zijn. Ik kan die nu op dit moment niet ter plekke denken, maar theoretisch kan dat. En dan moet de rechter ook onafhankelijk van de politiek kunnen zeggen van in dit geval is er een lagere straf gerechtvaardigd. En die afweging vinden wij ook, dat hoort ook echt bij de rechters. En daar moet de politiek niet over gaan.
Hebben jullie... Ja, helder? Ja? Want mij nog niet helemaal, hoor. Ik zie ondertussen Klaas...
Ja.
Ontzettend schudden.
Ja, hij is niet meer eens, nee. dat komt omdat...
Maar vertelt hij niet, is hij jocht, zoals dat af en toe al gezegd, of heb je een andere uitleg?
Ja, dit is precies, misschien ligt het aan mij, ik heb toevallig recht gestudeerd, dus dan ben ik misschien te precies in. Maar als je minimumstraf wil hebben, wat wij als VVD willen, en iemand is nog eens gek, zoals Varsel zei, dan kan de rechter juist zeggen, ja, deze man wist, of vrouw wist niet wat hij deed. Die was overmand door emoties, of werd helemaal bedreigd, dus die krijgt geen straf. Dat kan ook als je wel minimumstraf hebt. Kijk, de rechter is onafhankelijk. Maar die heeft dan een bandbreedte. Wij geven als wetgever, wij vertegenwoordigen jullie en als samenleving zeggen we, als je iemand vermoordt, nou, dan moet hij straf krijgen. Dit is het maximum, dus daar heeft de rechter ook geen vrijheid in. De rechter kan niet zeggen, ik vind zo en ik geef meer straf. Dan mag je ook best zeggen, er is ook een minimum. En daartussen is dan ruimte voor de rechter om afweging te hebben voor de specifieke geval. Dus ik vind niet dat je kunt zeggen, bij een minimumstraf, ja, dan beknot je de rechter. Want in dat geval zelf zal de politiek zich nog steeds niet bemoeien met die rechter. Het is niet zo dat we dan gaan bellen en even tegen die rechter zeggen van nou, ik vind dit zo erg. Vanuit de VVD geven we zo meer straf, dat zullen we nooit doen.
Maar dan is het wel natuurlijk een papieren minimumstraf op het moment dat je toch nog de rechter de mogelijkheid geeft om daarvan af te wijken.
Maar dat is omdat hij nog geen straf krijgt. Nee, dat is echt...
Ik moet even,
ik ga met
Titania
dan zo. Ja, het mooie is, misschien is dit, het helpt, misschien weet ik niet, maar waarom is dit zo moeilijk voor ons om ook meteen ja of nee te zeggen? We hebben in Nederland met elkaar afgesproken, we hebben scheiding van machten. Dus, dus de politiek hoort niet op de stoel van de rechter te gaan zitten. Dus daarom zijn we ook altijd aan het worstelen van, hoe geven we het juiste antwoord, zodat wij niet gaan zeggen, oh, maar de rechter moet dit of dit doen. Maar dat kan niet, dat hebben we met elkaar afgesproken.
We hebben geen scheiding van machten, maar
Tanja legt het verkeerd uit. Want als je gaat zeggen van er is een maximumstraf, je mag maximum 20 jaar geven op een misdrijf. Waarom mag je dan niet zeggen als politiek, en het minimum voor ditzelfde delict is 5 jaar. Dan ga je niet op de stoel van de rechter zitten. Je stelt als politiek de wet vast, dat is je taak. En dat treed je terug en dan kan die rechter tussen die 25 jaar liggen. Maar je haalt dus twee dingen door elkaar door te zeggen van, als je dat gaat doen, die minimumstraf vaststellen, ga je op de stoel van de rechter zitten. Maar dat is niet waar.
Nee.
Stel
de wet. Daar geef ik je helemaal gelijk. Hè? Wij zijn uiteindelijk als politici, elke dinsdag stemmen we daarvoor, wij tegen voorstellen, noem maar op, moties, noem maar op. Dus daar heb je helemaal gelijk. Wat ik probeerde te zeggen, en dat is goed dat jij mij eigenlijk even corrigeert, want dan hebben jullie de juiste informatie. Wat ik probeerde te zeggen is dat wij altijd proberen goed na te denken voordat wij zeggen, dit hoort bij de rechter, dat hoort bij de politiek, omdat we die standpunten hebben. Dus het is niet dat we heel klip en klaar meteen zeggen, oh ja, dat of dat. We denken altijd iets langer daarover na. Soms denken we als politici iets langer na. Goed, hè?
Dankjewel.
Ja, voor de duidelijkheid, de PVV en de VVD zijn dus voor minimumstraffen, de SP niet en volgens mij de Partij van de Arbeid ook niet. Dus dan weten jullie dat van.
Dat is wel handig. Maar ik ga niet gaan wikken en wegen. Groepje 3, voor wie hebben jullie een vraag?
Ja, we zijn op de Want wij vroegen ons af hoeveel geld we nog daar in Griekenland moet. En dat vervolgens zou hebben als we geen geld meer zouden sturen.
Ja. Nou, dat is een goede vraag. We hebben al veel, in 2 keer heel veel geld naar Griekenland gegeven, ja, geleend eigenlijk. Want wij lenen nu voor, omdat zij zelf niet meer kunnen lenen. Want de bank waar je normaal gaat lenen, of de mensen met geld, die zeggen over Griekenland, nou, ik vertrouw het zo niet. Als je al leent, is de rente te hoog en dan werkt het niet. En dan hebben we wel tegen Griekenland gezegd, dan moet je wel zorgen dat je de boel op orde bent. Dat je rommel opruimt, dat je weer zelf aan de slag gaat. Dat er weer perspectief, dat je een toekomst hebt. Dus wij helpen hun zolang ze zichzelf helpen. En dan moet ik wel zeggen dat het eerste jaar, wel eigenlijk tot een paar maanden geleden, zeiden we dat ook, was dat ook zo, maar hadden die Grieken wel eigenlijk de touwtjes in handen. Want toen was het nog zo dat als zij omvielen, als zij failliet gingen, dat dan Spanje en Italië eigenlijk ook meegesleurd werden. En als Spanje en Italië omvallen, dan zijn de problemen echt niet te overzien ook voor Nederland. Wat we hebben in de tussentijd gedaan is Griekenland het hoofd boven water helpen houden. En gezorgd dat Spanje en Italië, dat daar een muur tussen staat. Financieel dan, niet letterlijk. Dat kost ook veel geld. Dus nu is het zo dat als Griekenland, ik hoop dat ze verstandig zijn. Het is echt aan hun. Dan hebben ze het steuntje gegeven wat ze nodig hebben om zichzelf te kunnen redden. Dan moeten ze wel de goede beslissingen nemen. En ze kunnen niet naar ons komen en zeggen van, nou, we hebben er eigenlijk niet zo'n zin in. Geef ons nog maar wat meer geld. Dat werkt niet. Dus dan kan niet nu nog meer geld naartoe, dan los je het ook niet op. En dan brengen we onszelf een keer schade toe. En het zal een tik zijn, net zoals toen een paar jaar geleden ging er in Amerika grote banken om. Daar hadden Nederland had daar ook belangen bij. Dat heeft ook economische schade opgeleverd. Maar ja, je kunt ook niet blijven soepatten en iedere keer maar blijven toegeven. Want dan weet iedereen in de hele wereld dat je toch wel betaalt. En iedere afspraak die geschonden wordt, toch wel weer gaat wel verlappen.
Ja, oké. Okay. Stam maar weg.
Dat is hun keuze. We hebben een pad gelegd van, nou jongens, dit is de steun. Dit is wat je moet doen. Dat kan ook. Kunnen ze ook doen. Het is niet dat het een raar reis is. Hè, dat we ze vragen zo op te springen als het maar zo of kan. Maar dan is het wel hun keuze. Ze zijn ook een zelfstandig land.
Ik heb hier iemand die even...
Ja, dat was mijn vraag af, want...
Dat is wel ingewikkeld
te begrijpen.
Ja, sorry.
Maar
mij ook hoor.
Maar dus eigenlijk zegt u, we hebben nu voor de laatste keer geld uitgeleend aan Griekenland. En we kunnen nu niet meer lenen. En zij moeten nu zorgen dat ze goede dingen beslissen, ja, zodat ze er ook uitkomen.
Helemaal goed uitgelegd.
Oké. Zijn jullie tevreden met het antwoord? Groep 6, heeft een vraag?
Als hij geen... Griekenland niet meer gaan helpen, ik dan gaat hier. Dan krijg je toch ook niks meer terug, wat bij de Grieken hebben geleend.
Dan duurt het nog langer. Kijk, in het verleden, sommige partijen zeggen, je krijgt het nooit terug. Maar dat riepen ze 15 jaar geleden, geloof ik, bij Argentinië ook. Die gingen ook failliet. En uiteindelijk komt dat dan terug. En tot nu toe is alle leningen die landen aan elkaar hebben gegeven in de hele geschiedenis, zijn op de een of andere manier ooit teruggekomen. Maar alleen, het zal wel langer duren, dat klopt.
Of kwijtgescholden, dat is ook natuurlijk.
Bij ontwikkelingssamenwerking in Afrika zijn er ook wel spijtschillingen waar je ook weer andere dingen voor terugkrijgt.
Klaas is een van de weinige Nederlanders die nog gelooft dat het geld terugkomt. Dan zijn er 3 in heel Nederland volgens mij.
Groepje 8. Even kort, want we moeten wel.
Wij betalen onze belasting zeg maar wel in Griekenland, maar daar is de zorg gratis en wij moeten steeds meer voor onze zorg betalen. Dus ik misschien dat eigenlijk.
Ja, goed. Ja, nou, in Griekenland is de zorg niet gratis.
Ja, zeg maar,
en de zorg staat op een niveau dat wil je hier niet hebben. Dus dat is ook niet vergelijkbaar. Dat is een heel laag niveau. Je wil op vakantie in Griekenland echt niet worden. Dan wil je echt eerst terug naar Nederland dan geholpen worden. En wat wij nu doen is geld lenen voor Griekenland. Dus dat kost geld, want het zit op de staatsschuld. Maar het is niet zo dat dat ten koste gaat van wat wij met z'n allen uitgeven. En wij geven met z'n allen al het meeste uit aan zorg. Dat is het meeste waar een inkomen van een gezin meestal omhoog gaat. En dat wordt alleen maar meer. Dus dat zullen we anders moeten organiseren, dat het ook goedkoper wordt. Maar wel kwalitatief ook hoogwaardig. En dat mensen ook beter... Het belangrijkste is denk ik dat je zelf weet wat het kost. Want nu denk je, heb je op zondag pijn? Dan denk je, ja, ik wil nou geholpen worden. Dan rij je naar de EHBO. Terwijl misschien is het niet heel ernstig, kun je ook tot maandagochtend wachten, naar je eigen huisarts gaan, dat is 5 minuten goedkoper. Maar dat verschil zie je niet.
is een hele andere discussie. Dat is de moeilijkste
discussie
ongeveer
die
er is
op dit moment.
Misschien komt die vraag nog, maar daar komen we alleen achter als we doorgaan. Groep 4 wil ik heel graag gaan doorlaten. Oh, dat zijn jullie.
Nou, wij hebben een vraag voor de VVD. En dat is, wat is de moeilijkste beslissing die uw partij ooit heeft gedaan?
Wauw.
Ja, alsjeblieft.
Dat is inderdaad een hele bijzondere, mooie vraag. Ik denk dat wij zijn niet verder gegaan met de VVD en met het CDA tijdens de Katshuis over onderhandelingen. Dat is een hele moeilijke beslissing geweest. Want we hebben wel gezegd, nou, we steunen jullie. We zijn geen lid van de regering geweest. We hebben alleen de regering gesteund. Maar die steun die hebben we ingetrokken. En dat was een moeilijke beslissing, dat weet ik. Dat is nou eenmaal zo. Ik denk ook de moeilijkste beslissing in het bestaan van de PVV. En waarom? Ja, natuurlijk krijg je dan nieuwe verkiezingen. Het geeft gedoe, want er werden ook goede dingen op de rails gezet. Hè, waar we mee bezig waren, rond de minimumstraffen. En die zijn daardoor ook afgebroken. Maar wat de doorslag heeft gegeven, is dat we geen verantwoordelijkheid wilden nemen voor zware bezuinigingen die de burgers zou raken. Als je het rustig aan had gedaan met bezuinigen, je had de economie meer impuls gegeven, dan had je uiteindelijk ook die staatsschuld kunnen verlagen. Hè? Want daar ging het uiteindelijk om, het verlagen van de staatsschuld. Dus we hebben verantwoordelijkheid naar onze burgers genomen en geen verantwoordelijkheid naar Brussel. Die zei van, en nu moet je volgend jaar op die 3% uitkomen. Een begrotingstekort van 3%. Daar hebben we van gezegd, dat gaan we niet doen. Daar nemen we geen verantwoordelijkheid voor. Dat kunnen we niet maken aan onze burgers. En daar stoppen we met de onderhandelingen. Maar laat ik daar eerlijk in zijn, dat doe je niet lichtzinnig. Dat is niet een keus die je maakt van, nou, eigenlijk geen zin en we gaan maar weg. Heel moeilijk is dat geweest, heel zwaar. Maar uiteindelijk is wel die keus gemaakt. En ik denk dat dat goed is naar het Nederlandse volk. Dat we die keus gemaakt hebben. Maar als je vraagt, wat was de moeilijkste beslissing? Denk ik wel dat die dat was.
Ja, groepje 1 heeft
daar nog niet beter van geworden. Bent u daar beter van geworden?
Beter van geworden? Wat is beter? Ik denk dat de burger er beter van geworden is. Het gaat niet om de PVV. De PVV is er niet echt beter van geworden, want we staan nog ongeveer hetzelfde in de peilingen. Dus het is niet zo dat we ineens 10 zetels gestegen zijn. Dus de PVV is er niet beter van geworden. De burgers zijn er beter van geworden. En daar heb ik het voor gedaan.
Ik heb ook nog een vraagje aan de PVV. Mag gaan. Jullie zijn begonnen in 2010 met steun geven aan CDA en VVD voor het kabinet. En toen is ook besloten om heel veel te gaan bezuinigen. En is het eigenlijk toen niet een dom beslissing geweest om toen te zeggen van we gaan heel veel bezuinigen. Want doordat je bent gaan bezuinigen is de economie juist kapot gemaakt. Waardoor er nu nog veel meer bezuinigd moet worden. En daardoor dus de mensen uiteindelijk in hun portemonnee geraakt worden.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Omdat die bezuinigingen, toen wij de regering steunden, dat waren lichte bezuinigingen in vergelijking met die nu plaatsvinden. We hebben nu over 18 miljard. Toen ging het over 5 miljard. Dus kun je nagaan, het is zowat 4 keer zoveel als dat nu bezuinigd moet worden. Dus die 5 miljard die kon op hele kleine posten kon die plaatsvinden, dan kwam je aan 5 miljard. Bijvoorbeeld de ontwikkelingssamenwerking hadden we al bijna een miljard op. Nou, dus dat tikt aan, daar merkt niemand wat van in Nederland. Dus als je het zo bekijkt, waren dat relatief lichte bezuinigingen in vergelijking wat nu plaats moet vinden. En ik ben echt benieuwd na de verkiezingen wat de SP gaat doen. Want die hebben nu een grote mondtrek en een grote broek aan. Maar die weten net zo goed als jullie en ik dat er zwaar bezuinigd moet gaan worden en kijken waar dat terecht gaat komen. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Maar wat wij bezuinigd hebben, geloof me, we hebben steun gegeven aan het CDA en de VVD. Maar het waren minimale bezuinigingen bij hetgeen je nu te wachten staat.
Te ver. Dank. Groep 5 zijn we inmiddels bij beland. Aan wie hebben jullie een vraag?
Ik heb een vraag aan jou. U wil dat er een sterk en betrouwbaar noodfonds komt voor de Europese Unie. Maar hoe denk je dat we gaan betalen? En wie is voor daar of te gaan financieren? En gaan wij er als land en als burger er nog meer door achteruit?
Ja, dat is een heftige vraag waar ik ook niet zomaar heel makkelijk het antwoord op kan geven. Maar dat is heel ingewikkeld. Je vraagt van gaan wij dat merken als land met z'n allen? Natuurlijk merk je altijd wel als je met z'n allen. Kijk, Europa is. Je moet zien, misschien is dat het goede. Je moet zien als één grote familie. En we zijn met z'n allen zijn wij Europa geworden. En nu zijn er een paar familieleden die het minder goed doen. En zeggen we met z'n allen, we creëren een fonds. Waardoor we ook onze minder goede familieleden, althans ze zijn wel goed van hart, maar ze geven het veel uit ofzo, dat we hun gaan helpen. Maar dan heb je dus, omdat je een sterke familie bent.
Het is geen familie.
Europa is een familie.
Ja, maar wie vindt dat er te veel foute neefjes
zijn? Zijn te veel foute neefjes?
Dat
ontzettend.
We hebben een economisch samenwerkingsverband en het is geen familieband. Waar moet je de grens trekken met familie? Dan kun je ook zeggen van delen van Zuid-Amerika is familie. Of,
we hebben echt met elkaar afgesproken dat we op een gegeven moment nooit Europa zouden gaan vormen. Dat hebben we met elkaar gedaan. We hebben ook heel veel voordelen van Europa. Het is dus niet alleen maar een permanent klaarverhaal, integendeel. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen woordvoerderschap over onderwijs, daar zitten echt heel veel voordelen aan dat we met elkaar samenwerken. Je hebt bijvoorbeeld al die studenten die hier komen, dat is ook wel heel mooi, want op een gegeven moment zei de PVV moet een onderzoek, want die studenten die kosten ons te veel. Toen is het onderzoek geweest en toen bleek dat de studenten ons helemaal niet zoveel kosten, integendeel. Nee, want het is uitgezocht. Er komt gewoon geld bij.
Dat
kan niet. En toen heeft dat. Maar het is heel mooi, hè, hoe dat dan gaat. Maar toen zag je de hele discussie. Ja, de hele discussie werd een hele andere.
Dus ja, juist.
Ja, wij kunnen een beetje. Hoe jij?
Ik ben 56.
56, ik 45, wanneer. Dus je kan, we zouden broer en zus kunnen zijn. Ja. En dus je ziet het, vechtende familie. Ja. Maar dat is mooi, dat kan. Maar dan moet het wel weer goed maken. Dus eigenlijk als je terugkomt op Europa precies hetzelfde. Uiteindelijk moet het met Europa ook goed komen. En als je dan vraagt, van, hoe staan wij erin? Wij geloven oprecht in Europa.
Waarvan gaan jullie het betalen?
En wij betalen dat, dat is een hele goede. Dat doen we gezamenlijk. Dat doen we echt met z'n allen.
Pensioenen
gaan
worden.
De pensioenen gaan eraan als wij met z'n allen zeggen, we gaan niet meer in Europa zitten. Wij voorzien dat dan alles omvalt. Dus het omgekeerde, wij zeggen ja, we moeten investeren in Europa. Ja, we moeten Griekenland helpen, dat zeggen wij als Partij van de Arbeid. En dat heeft Dirk Samson gisteren ook gewoon gezegd op televisie. Hè? Maar hij gaat ervoor. Hij zegt ja, we moeten ze steunen. Ze zijn al heel goed bezig. 20%. Nee, maar kijk, dat is angstmakerij. Dat is angstmakerij. Want als je
mogen die jongeren onder elkaar ook niet, hè?
Ja. Dat is ook bangmakerij, hè? Want kijk, het is echt het effect, jongens, als we uit Europa gaan. Als het omvalt met z'n allen. Als het omvalt met z'n allen. En zij is mama, en wij zijn kinderen. Als het omvalt, dan voorzien wij als Partij van de Arbeid nog veel grotere problemen. Dus daarom zeggen wij uiteindelijk, we gaan het met z'n allen, gaan wij dat ondersteunen. Wij investeren in Europa, omdat Europa uiteindelijk ons heel veel teruggeeft. Dat is hoe wij het zien. En hij is
ik begrijp dat er andere partijen andere ideeën daarover hebben, maar is dat genoeg?
Ja, ik vind het geen duidelijk antwoord.
Maar
het
niet duidelijk.
Nee, want kijk, weet je, dat vind ik heel veel andere
dingen
aan. Sorry. Het heeft misschien een consequentie voor mijn toekomst, gewoon als scholier. Maar ook als volwassene later. Het kan, vooral als ik ouder ben, als ik een jaar of 70 ben, ik moet stoppen met werken, want de pensioenen worden waarschijnlijk ook verhoogd. Ja. Wat zijn daar voor mij de consequenties? Het is leuk dat die mensen zo'n begrotingsnoodfonds willen hebben.
Ja. Maar, je
kan daar makkelijk geld in stoppen, maar wat hou je dan over voor je eigen land? Krijg je dan nog meer schulden?
Ja,
nee. Werk je alleen maar verder in de
rest? Ik denk dat we dan inderdaad het niet met elkaar eens worden, want ik geloof oprecht dat wij dus juist als we Europa zouden laten vallen, als we stikken maar in, dan krijg je juist het averechtse effect. Dan krijg je dat we inderdaad echt met z'n allen gaan omvallen. Dus wij denken als Partij van de Arbeid dat we juist die ene zwakke schakel, die moet je nu even helpen, zodat ze zichzelf gaan helpen, niet oeverloos, maar wel op een gegeven moment. Ze zijn goed bezig. Ze hebben echt 20% van alles ongeveer daar is naar beneden gehaald. Dus ze zijn goed bezig, ze zijn er nog niet, maar ze laten wel zien dat ze het willen. En dat is net alsof als je thuis straf krijgt en je bent goed op weg, dan zeg je ook niet tegen je ouders van nou weet je, geef me nog maar meer straf.
Ja, kort. Eerst ja.
zei dat er één schakel is, dat zei je, maar het gaat tussen heel Europa niet echt goed. Dus als hij dan die noodfonds maakt, dan moeten we eigenlijk heel Europa eigenlijk een beetje gaan helpen. Niet alleen één zwakke schakel, maar echt alle.
Ja, dat wil ik beter.
Nou, wij nogmaals, ja, ik ga mezelf herhalen. Want wij geloven echt erin dat je met z'n allen zal je moeten gaan oplossen. Je kunt niet eens eruit halen van nu werkt het niet meer. We hebben zoveel, we hebben zoveel goede dingen gekregen van Europa. Nu gaat het iets minder goed. En nu zeggen we, nu hebben we er geen zin in. Nu stik maar met die solidariteit. Daar zijn wij niet voor.
Groep je zeven. Ja, maar waarom help je het eerst? Als je eigen land, en als je eigen land een beetje gewoon goede economische dingen is, dan pas op.
Ja, wij geloven dus in en. Want als je dus het ene laat stikken, gaat het andere ook minder goed. Het gaat altijd
maar
samen.
Maar geloof je dat voor de kerk, niet voor de politiek?
Wij zijn ervan overtuigd dat je als het ene helpt, dat je het andere ook helpt. Het kan niet los van elkaar. Ja, wij zijn ervan overtuigd.
Maar als ik even mag proberen uit te leggen wat je... Wij zitten als VVD wel iets anders in dan de PvdA. De PvdA wil echt permanent die dat allemaal samenvoegen en dan sta je permanent voor elkaar in. Dan ben je altijd voor in de toekomst, ook jullie, in zo'n grote permanent fonds, wat er altijd is. Zeg het nou al tegen jou, als jouw Griekse vrienden nu van jouw leeftijd op Kreta ook straks als ze volwassen zijn besluiten het fout te doen, betaal jij. Dat wil ik niet. Wat ik nu als PvdA wel
zie... Dat is een akelig mensbeeld van die
Grieken. Dus ja. Inderdaad, want 20 jaar geleden dacht ik ook... Je bent er niet zo stom je eigen economie kapot te maken. Sommigen zijn dat helaas wel. Dus dat is, kun je akelig vinden, maar het is wel gebeurd in de praktijk. Wat je nu eigenlijk moet doen, zijn twee dingen. Het Griekse huis aan het eind van de straat zit in de brand. En die brand kan overslaan via Italië, Spanje, ook in Nederland. Ik heb eigenlijk ook geen geld om te blussen. Dus ik leen geld om een brandblusser te kopen om daar te helpen. Wat ik ook doe is geld lenen om te zorgen dat er een brandveilige muur staat tussen die landen en mijn eigen land. En wat ik ook nog doe als derde is zorgen dat in de toekomst, dus niet een permanent fonds dat het altijd zo is, dat we in de toekomst duidelijk maken, we staan niet voor elkaar in. Dat hadden we officieel afgesproken, maar we hadden de kans niet dat goed geregeld. We staan niet voor elkaar in. Als je de fout in gaat, dan word je gecorrigeerd. En als jij niet herstelt, als je niet een afspraak houdt, ja, dan is daar een volgende timmerman en dan moet je maar door de deur naar buiten. Want je kunt niet met elkaar dan blijven in één club als iemand altijd afspraken aan zijn laatste land.
Duidelijk. Groep 6 waren we het leven, hè? Ja, groep 6.
U zegt dat we eigenlijk bij de Europese Unie moeten blijven. Maar u denkt er anders over, uw partij, dat we eigenlijk bij de Europese Unie weg moeten gaan. Nou, wat zijn er dan eigenlijk de voordelen van als we daar weg gaan?
Nou, wie stel je de vraag?
Nou, de voordelen zijn dat je weer baas wordt over je eigen land. Nu bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, de asiel- en immigratiewetten. Die liggen helemaal bij de Europese Unie. Die bepalen wie je binnen moet laten, wat de voorwaarden zijn. Daar hebben we eigenlijk niks meer over te zeggen. Minister Leers heeft geprobeerd dat nog een beetje te veranderen, maar dat is niet gelukt. Want dan zegt de Europese Unie en de eurocommissarissen van, daar gaan we gewoon niet aan beginnen. Dus bijvoorbeeld op dat gebied word je weer baas over je eigen land. En dat is belangrijk. Nu al zie je dat de Europese Unie wat aan het vinden is van onze hypotheekrenteaftrek. Ze zijn wat aan het vinden over onze pensioenen. Ze zijn wat aan het vinden over onze loonontwikkeling, hè, over de cao's die afgesloten worden. Dus die Europese Unie, die zie je steeds een stap verder maken om de dienst uit te maken in ons land, in ons Nederland. En daarom zeggen wij van... Dat willen wij niet, helemaal niet. Maar wat we wel willen, is economisch samenwerken. En die Europese Unie heeft ons ook nodig, want we hebben de haven van Rotterdam, we hebben Schiphol. Dus ze hebben ons best wel nodig. Zwitserland is ook geen lid van de Europese Unie. We hebben ook niet de euro. We doen het hartstikke goed. Gisteren, ik weet niet of je het journaal hebt gezien, of RTL Nieuws. Maar Zwitserland staat op nummer 1 daar waar het gaat om innovatie, vernieuwing in de economie. Nummer 1. Wij staan op nummer 5. Dus je kunt nooit zeggen van ja, je moet lid zijn van de Europese Unie om het goed te doen. Zwitserland doet het uitstekend, is geen lid van de Europese Unie. Dus dat zijn de voordelen.
Ik ga even ingrijpen, want we zijn al hartstikke overtuigd. Nee, dat is niet overtuigd, maar we moeten even door. Ik wil heel graag, hebben jullie antwoord gekregen op je vraag?
Ja, ben tevreden.
Ik wil heel graag groepje 7.
Ja, aan de VVD, wat gaat u doen aan de hypotheekschuld?
Hypotheekschuld? De hypotheekschuld... Dat is alleen een probleem voor zover je meer hypotheek hebt dan je huiswaard is. Dus, want als je hypotheek hebt, als je geld hebt geleend en iets is heel veel waard, dan is dat op zich niet zo'n probleem. Wat we gaan doen is voor mensen die een nieuw huis kopen, dus jullie straks, moet je de hypotheek die je hebt, moet je aflossen. Daar is je ook eigenlijk voor bedoeld. En je los je af en uiteindelijk, tijd met pensioen, is het huis van jou. Heb je hem afbetaald, hoef je er ook niks meer aan te betalen. Kunnen ze je niks meer maken, jouw huis is van jou. Dat is het ideale beeld. Dus in de toekomst gaat dat dan zo, gaat die schuld wat minder worden. En wat we ook willen is dat mensen die al niet tegen hebben, dat die huizenprijs wel een beetje stabiel blijft, nog iets stijgt. Want als jij nu meer hypotheek schuld hebt dan je huiswaarde is, kun je ook eigenlijk niet verhuizen. Want dan heb je geld tekort. En mensen zoals jullie straks, als je een huis wil kopen, willen we helpen door, als je je eerste huis koopt, dan zit zo'n overdrachtsbelasting. Dat is allemaal technisch, maar het is gewoon een bak geld die je dan moet betalen, dat je niet hoeft te betalen bij je eerste huis. Dat is dan even een maatregel.
Ja, duidelijk.
Cool. Ik moet los, hoor.
Nee, ik vind dat het probleem. En wat
de VVD... Ja, ik heb er al meer maatregelen. Vergeet het. Ik denk, ik hou het even kort.
En wat ze erin vergeten te vertellen is dat ze wel blijven subsidiëren, zeg maar, de woningen die meer dan 1 miljoen euro waard zijn.
Ja, dat is echt onzin.
En als je dat blijft doen, ja, dan gaat er natuurlijk heel veel geld naar de mensen die het nodig hebben.
Als je
een huis van 1 miljoen euro hebt...
Als je hypotheekrente aftrekt,
het is duidelijk, de VVD en de SP zijn het hier niet over eens. Ik wil heel graag groepje 8.
Ik wil graag stellen aan de SP. Heeft het zin om mensen makkelijker te ontslaan als de draagkracht van de bevolking hiermee omlaag gaat?
Nee, dat heeft geen zin. Het is ook nog eens onverstandig, want het gaat nu slecht met de economie. Mensen zitten in onzekerheid. En op het moment dat je het makkelijker maakt dat mensen ontslagen worden, dan zullen ze alleen maar onzekerder worden. En dus ook de hand op de knip houden, niet meer gaan uitgeven en het is slecht voor de economie. Wij vinden dat inderdaad de ondernemers tegen moet kunnen komen. Door bijvoorbeeld te kijken van, want als je een ondernemer bent en je hebt een zieke werknemer, dan moet je zelf de loon 2 jaar lang doorbetalen. Als je een kleine bedrijf hebt, willen we het makkelijker maken dat mensen met weinig werknemers, dat die niet zelf dat geld hoeven te betalen. Maar het ontslaan van mensen in deze moeilijke tijden moet je niet makkelijker maken, want dan gaan mensen makkelijker ontslagen worden en dat is niet goed. Want dan maak je die onzekerheid juist groter. De VVD overigens, die is daar wel een grote voorstander van. We vinden dat het wel makkelijker moet worden om mensen te ontslaan. Wij vinden het onverstandig, want... daarmee los je geen problemen op, maar maak je alleen maar meer werkloosheid.
Ik zou daarvan heel veel vingers. Dit is een belangrijke... Even kijken, ik zag jou de eerste, groepje 2.
Nou, de SP zei dat de VVD daar wel makkelijker bij ontslaan. Maar dus als je, ja, als ik u niet mag, dan zou ik u nog ontslaan.
Ja, zo werkt het niet. Dat is goed dat ik het even kan uitleggen. Wij willen wel dat het makkelijker kan, dat als er een goede reden is dat je werknemer mag ontslaan, dat het dan ook minder kost voor de werkgever en sneller kan. Je kunt altijd naar de rechter en als de baas geen goede reden had, dan mag hij jou niet ontslaan. Dat blijft gewoon overeind. Maar als het wel kan, hebben we liever dat snel gaat, dat jij, als je, dat is gruwelijk baal als je je baan kwijtraakt, maar dat je in de eerste paar maanden krijg je meer dan nu het geval is, zodat je alleen maar volledig kunt richten op het krijgen van een nieuwe baan. En de werkgever kan dan ook zelf door met het aannemen van nieuwe mensen. Kijk, de baas in Nederland zit niet de hele dag alleen maar te denken, goh, ik zou zo graag iemand willen ontslaan. Dat is echt niet zo. Je hebt mensen nodig, daar gaat je bedrijf beter van. Dan kun je groeien. Ja, dan met het bedrijf beter kun je meer mensen aannemen. Wat je nu wel ziet, is dat werkgevers denken, ja, maar als ik nu, het is al moeilijk, dan neem ik iemand aan. En als het dan niet goed werkt, dan zit ik eraan vast en slecht voor mijn bedrijf. Dus de SP die wil jou beschermen in een baan, maar die er niet is. En dat hebben ze ook allemaal uitgerekend. In ons systeem wordt het flexibeler, maar zijn er ook veel meer banen. Dus de kans dat je werk hebt is ook gewoon groter.
Daar wordt druk geschud. Ik zie daar...
Wie zegt dat... De VVD zegt dus dat als de baan juist, als je iemand makkelijk kan ontslaan, en de eerste 3 maanden was volgens mij een hoge uitkering krijgt, dat er dan meer mensen een nieuwe baan gaan zoeken. Maar het lijkt mij, als je een hogere uitkering hebt, dat je
Daarom
krijg je maar 3 maanden en daarna gaat hij zakje naar beneden. Want dan blijkt nu ook dat in het eerste half jaar, en het eerste jaar ook een beetje, is de kans het grootst na je ontslag dat je weer een nieuwe baan hebt. En waarom wij de eerste 3 maanden hoger doen en daarna lager, is zodat je niet moet zorgen te maken meteen van hoe betaal ik de rekening, maar moet je volledig kunt richten op hoe krijg je zo snel mogelijk weer een nieuwe baan. Daarom doen we het korter en hoger en daarna zakt hij weer af.
En dan zag ik daar nog een vraag. Ja, meneer Louis had over design voor buitenlandse hulp en zo, maar waarom zegt niemand over zeg maar, salaris van jullie? Want jullie verdienen ook heel veel, al die ministers en zo. Waarom zegt niemand van ja, misschien moeten wij wat minder gaan verdienen?
Nou, hele goede opmerking, goede vraag. Wij willen dat ook, wij hebben dat ook in ons verkiezingsprogramma gezet.
Maar ik heb nooit iemand dat ook horen zeggen van. Ja.
Het staat echt in het verkiezingsprogramma en we hebben het ook gezegd, we vinden het ook voor de regering gelden, maar voor de Tweede Kamer, maar ook voor andere bestuurders. En dus geldt het ook voor mij, maar ook voor bijvoorbeeld mensen die in het Europees Parlement werken, de Nederlanders. Dus je moet het dan over die hele linie doen en wij vinden dat ook, dat mag dik omlaag, 20% kan dat zeker naar beneden. Dus ik ben het 100% met je eens. 100% met je eens. 100% in moet leveren, dan wordt het goed. Maar ik ben het echt met je eens. Alleen ja, dat staat los van ontwikkelingshulp, want dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk. Want ja, je kunt zeggen van, heeft het zin, zeker in deze periode, om geld naar Afrikaanse landen te sturen? Miljarden, hebben we het nu over. De SP wil nog meer miljarden naar Afrika sturen. Terwijl we het hier hartstikke moeilijk hebben. En er zijn mensen in Afrika die hebben dat goed bekeken. Die zeggen van, het werkt eigenlijk niet, die ontwikkelingshulp. Want ja, mensen worden toch wat makkelijker dan. Gaan wat meer achterover zitten. Terwijl je ze niet prikkelt om juist de schouders onder te zetten. Dus terwijl wij hier met z'n allen, jullie ouders, jullie familie, moeten bezuinigen. Krijgen het moeilijker. Wil de SP wil nog meer geld naar het buitenland sturen. En wij zijn daar
alle tegen. Landen, alle mensen.
Er zijn heel veel vragen. Wie heeft de meest prangende vraag? Dan geef ik groepje 1. En dan mogen jullie meteen daarna ook jullie tweede vraag gaan stellen.
Ja, maar als je gaat naar die Afrikaanse landen zit, dan stimuleer je ze juist toch om dingen te gaan doen zoals een soort weverijbeginnen of zo. Dat ze helemaal zelf vis kunnen vangen.
Ja, dat is goed dat ze zelf vis kunnen vangen. Daarom moet je ze inderdaad zo stimuleren die kant op. Maar dat wil niet zeggen met bakken met geld. Ik ben helaas wat ouder inmiddels, 56. En ik was een jongetje van 6 jaar. Toen zat ik bij de padvinderij. En toen liep ik geld op te zamelen voor arme mensen in Afrika. Liep ik met de collectorbus langs de deuren. Inmiddels zijn we 50 jaar verder. En nog steeds gaat daar geld naartoe. En nog steeds gaat dat verhaal van, ja, je moet ze zelf leren vissen. Dus we zijn een halve eeuw bezig. Dat heb ik zelf ervaren zo. En dat heeft niets geholpen. Want het is nog steeds hetzelfde. Die mensen moeten zelf hun eigen broek op leren houden. Je moet wel, je kunt goed handel met die landen drijven. Dat stimuleert ze ook. Hè. Dus de handelsdrempel verlagen. Maar we gaan geen miljarden sturen naar Afrika, want dat doen we al tientallen jaren. Ja. Terwijl we zelf tegen onze oude mensen zeggen van, je moet maar meer betalen voor je zorg en voor je rollator. Die betaal je zelf wel. Dat vinden wij niet kunnen. Dan kiezen we voor onze ouderen bijvoorbeeld. In plaats van geld geven aan regimes, zoals in Zimbabwe, waar ze een privévliegtuig voor de president voorkopen. Wat er gebeurt, vergis je niet, dat komt niet allemaal op de goede plek terecht. Dat kiezen we voor de Nederlanders. Het is een keuze. Ja,
en iedereen hier heeft dus weer een andere keuze. Ik zie een hele hoop vingers. Jullie enthousiasme wordt ongeveer bijna niet aan de harde. dat hadden we zien.
Dat jij kon.
Ja, hard heel goed. Maar jullie zijn nog steeds, ik kap het even af, omdat ik graag jullie tweede vraag wil.
Wat wordt te doen aan de werkloosheid? Zit er voor ons nog toekomst
in? Ja, mooie vraag. Ja, er zit absoluut voor jullie toekomst in. Wij geloven dat we inderdaad nu hebben, als het gaat met name om de jeugdwerkloosheid, dat is heel eng. Ik heb gisteren, mocht ik een debat doen, ben woord voor de ogen, anders heb ik al 10 keer gezegd, maar goed, jullie hebben het door. Maar de studenten bijvoorbeeld, die geven ook aan, wij zijn ontzettend bang dat wij straks geen baan kunnen vinden. En daar heb ik dan met hun over gesproken, van kijk, wat we wel doen met elkaar is, we hebben bijvoorbeeld heel veel opleidingen waarvan je gewoon weet dat die niet per se jou naar een baan toe leiden. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel studenten die media informatiemanagement gaan studeren. Ik kom zelf van het NOS Journaal af en ik heb gezien, er zijn niet heel veel banen voor heel veel mensen die media informatiemanagement gaan studeren. Er is wel een enorm tekort aan technisch personeel. Dus kun je ook als land zeggen, als overheid, als politiek van jongens, ga meer die richting op, de technische richting. En
maar
je
moet
toch
doen wat je leuk vindt.
Jullie doen het gewoon. Ja, kijk, je kan dat doen. Dat is een terechte opmerking van jou en dat is een keuze die je maakt. Maar dan moeten wij, en dat hebben we ook samen met de VVD, Anne-Wil Lucas, ook woordvoerder hoger onderwijs, hebben we daar heel erg voor gestreden van goede informatie aan de studenten geven. Dat ja, je kunt media informatiemanagement studeren omdat je het zo leuk vindt. Maar weet wel dat je daar geen baan mee gaat vinden. Of althans, vrij moeilijk. Als je bijvoorbeeld een technische opleiding gaat doen, dan heb je, als je afgestudeerd bent, ongeveer de volgende dag aan een baan. En dat is dus, dus de jongeren heel eerlijk en oprecht ook meenemen in wat is er mogelijk.
Ja, maar dan wordt het dus eigenlijk al gezegd, je kan beter daarheen, daar heb je geen baan, dus ga maar daarheen.
Het is, nou kijk, je moet niet jongeren gaan opleggen, hè, van je mag alleen maar dat nog doen. Je moet het meer inspireren. Je moet het wel inspireren. Dus je moet, kijk, want als ik stel jij zegt tegen mij, ja, ik ga media informatiemanagement studeren. En ik zeg dat je prachtig, vooral doen. Sky is the limit. Dat jok ik enorm tegen jou. Terwijl als ik tegen je zeg, prima, je kan het doen, maar weet wel dat daar de werkgelegenheid heel mager is. Als jij iets doet in de technische richting of in de zorg, of als je leraar gaat worden, dan zijn jouw kansen al een stuk beter. Dus nogmaals, het is altijd je eigen keuze. Maar wij vinden, en dat hebben we ook echt in heel veel debatten nu in de Tweede Kamer al geroepen, wij vinden echt dat jongeren veel beter dan nu moeten worden gestimuleerd naar de volgende studie toe. En dat ze goed weten wat je daarmee kan doen.
Maar dan groeien we dus eigenlijk volgens jullie naar dat toe. Dus niet wat wij willen. En daar wordt dus niet
hard gedacht
in het geval.
Ja, kijk, nogmaals, je kiest zelf. Dus jij mag het zelf kiezen. Alleen moet je dan wel weten dat als jij dat doet, dat het voor jou die toekomst niet per se daar een hele heftige baan op jou zit te wachten. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen, want je hebt natuurlijk ook wel vaardigheden die je opdoet in welke studie dan ook. Ik heb ooit zelf ook rechten gestudeerd. Ik heb er helemaal niks mee gedaan tot nu in de Tweede Kamer. Nu heb ik ineens heel veel aan de studie, maar daarvoor heb ik jongerenwerk gedaan, omdat ik dat veel interessanter vond. En daar ben ik ook ingerold. Dus dat is niet een wetmatigheid van je gaat dat doen en dan kom je daarin te werken. Nee. Maar het is wel zo, nogmaals, ik ga mezelf herhalen, maar wij vinden het ook recht belangrijk om jongeren goed hun arbeidskansen te vertellen.
Je mag zeg maar doen wat jij wil, maar we moeten de jongeren informeren qua hoe de werkgelegenheid is.
Ja. Ja.
Daar is het dus al heel vaak goed, maar hoe moeten we dat dan gaan doen?
We hebben een mooie vraag. We hebben een aantal middelen waar we het doen. Als het gaat bijvoorbeeld om voor studenten. Als jij een studie gaat doen nu, dan krijg je daar echt hele eerlijke informatie over. Dus als jij dat hebben wij gevraagd aan al die instellingen. Het verhaal, misschien mag ik dat even vertellen, vind ik zelf vreselijk leuk. Een student vertelde mij dat hij drie jaar geleden ging die fysiotherapie studeren. En waarom ging hij het studeren? Hij ging naar een open dag van een niet nader te noemen hogeschool. Er waren allemaal mooie planten geplaatst, noem maar op. Het zag er heel gezellig uit. En hij liep naar de stand van fysiotherapie en daar waren 4 bloedmooie blonde dames. Die waren allemaal mensen aan het masseren. En hij dacht, dit is voor mij leuk, die studie. Hij heeft het gekozen omdat hij die mensen leuk vond of die blonde dames. Weet ik niet, moet je aan hem vragen. Maar het is wel een beetje een running gag geworden bij onszelf. Maar hij zei daarmee wel, van, ik ben op een verkeerde manier geïnformeerd over een studie. Dit is natuurlijk een uitvergroot voorbeeld. Maar
dus je gaat
naar blonde
dames bij technische studies hebben.
Dat zou een goed plan zijn. Allemaal, dames en heren.
Maar dus je zegt
zegt van ja, als je
online
is, dan moet je de goede informatie.
Ja, en dat is al verplicht, hè? Dus dat hebben we ze ook echt verplicht. Goede informatie. Maar het begint natuurlijk eerder. Het begint ook bij jullie, op de middelbare school, al bij het funderend onderwijs. Dat ook je docenten jou vertellen van wat kan je, welke mogelijkheden heb je. Maar ook, want dat is weer een ander punt, wat werkgevers nu heel erg vertellen, is dat zij vinden dat jongeren niet worden opgeleid voor de arbeidsmarkt die er nu is. Dus hè, dat je de jongeren bepaalde vaardigheden niet hebben. En zeg van, wat gebeurt er op die scholen? Nou, dan kun je die scholen gaan uitschelden, dat wil ik nooit doen. Dus dan moet je als politiek ook naar de scholen zeggen, hé, dit zijn de signalen. Kijk goed naar wat die arbeidsmarkt van de jongeren vraagt. En zorg dat je je opleiding zodanig inricht, dat jongeren als ze van die school komen, ook daadwerkelijk meteen kunnen gaan werken. En dat is dus waar we heel erg nu mee bezig zijn. Steeds meer gewoon dat realistisch zijn naar elkaar. Ja, je kunt media informatiemanagement gaan studeren. Is een prachtige studie. Maar als je techniek doet, of leraar, of zorg, dan heb je heel snel kans op een baan.
En nu ga ik in. Daar, dame in het roze, jouw groepje is 7. Jij was al heel lang met je vinger omhoog.
Ja, waarom zijn die studies er eigenlijk nog? Want eigenlijk is dat gewoon
vals
hoop als je die studie gaat doen.
Ja, mooie vraag. Dan creëer je vals hoop. Kijk, het is natuurlijk, die studies hebben een bepaalde legitimatie. Die zijn er omdat er is wel wat werk in. Maar stel voor dat niemand meer media ging doen, nou, dan hebben we geen NWS Journaal en we hebben geen leuke programma's en Voice of Holland komt ook niet meer. Dus dat is allemaal misselijk. Maar als je ziet dat er zeg 200 banen zijn en er worden 200.000 mensen opgeleid, dat is niet de verhouding, hè, maar het is gewoon sterk. 200 banen, 200.000 mensen, ja, dan wordt het erg moeilijk. Dan wordt het heel erg dringend.
Maar
ja,
dus we zeggen niet. Ik vind het heel raar dat bijvoorbeeld de hele artsen nodig hebben, maar tegelijkertijd wel een loting voor je. Als je een arts wil worden, dan heb je een loting, dus dan kun je niet een arts worden. Dus dat is dan ook weer heel raar, toch?
Ja, en ik moet wel inderdaad, ik hoorde het vraag, ik zeg hoeveel Justin Bieber's hebben we nodig?
Eentjes goed, toch?
Nou nee, er zijn nog wel een paar bij. Ja.
Ik ga heel eventjes over naar groep 2, we sluiten deze vraag af. Ja, het begint al, jullie hebben, ik moet een beetje tempo erin begrijpen.
Oh,
okay. Ja, misschien ga ik dan even inventariseren. Wie heeft er een vraag die zegt, die mag echt niet overgeslagen worden?
Kom op, groepjes, worden voorstaan.
Nee, jullie zijn eruit, het is allemaal, ja, ik zie er 2. Dan doen we jullie 2 vragen en dan kijken we hoeveel tijd we daarna nog hebben. We beginnen met jou. Welke groepje?
Groepje 2. Nou, jullie hebben het steeds over het begrotingstekort van de PvdA en ook over het algemeen.
Sorry, heel even ingrijpen. Welke groepje zijn jullie? Want
zij zijn
groepje 2.
Ik
kan er nooit
2
zijn.
5. Nee,
dat is. Nou, jullie hebben het over het begrotingstekort in het algemeen. Dat gaat eigenlijk aan de PvdA. Maar hoe gaan jullie het terugbrengen? En op welke wijze gaan jullie de mensen en de economie stimuleren? Mm-hmm. Als je het wilt terugbrengen, dat kost het, dan ga je toch meer belasting vragen of iets anders. Maar als je wilt stimuleren, dan ga je geld uitgeven. Dus hoe ga je daarvoor zorgen?
Ik vraag specifiek aan mij. Ik ben heel lang aan het woord geweest, maar ik zal het heel kort.
Er mee op
ja, dan helpen jullie daarmee. Maar ik ben bij ons. Praat mee, niet help mee. Ik heb geen hulp nodig. Maar kijk, wij hebben als Partij van de Arbeid hebben een adagium, een stelling. En dat is de sterke schouders, de zwaarste lasten. Dus ja, we gaan de mensen die wat meer verdienen, gaan we iets meer vragen. Dat klopt. En maar dat is niet alleen wat we doen. We hebben plannen ook voor de hypotheekrenteaftrek. Maar zo zijn dus een aantal dingen. We hebben bijvoorbeeld, wat jullie helemaal niet leuk gaan vinden, maar we hebben bijvoorbeeld ook een sociaal leenstelsel in gedachten. Dat is bijvoorbeeld ook dat je zegt van, we gaan vragen studenten om iets meer te investeren. Ja, maar je vraagt mensen om iets meer te investeren ook in hun eigen studie. Dat zijn dus allemaal maatregelen die wij nemen om te zorgen dat wij de economie weer gezond krijgen. Dat wij naar groei en banen en investeringen toe gaan.
Dus de langstudeerboete is ook bij jullie nu van de bank?
De langstudeerboete was vanaf het begin waren wij daar tegen. Daar blijven we altijd tegen. En wij, dat blijft zo. Daar hebben we geld voor
gepresenteerd.
En we hebben zelfs samen een wetsvoorstel.
Waarom dat economisch verhaal, even voor de duidelijkheid. Een paar partijen zeggen hier sterke schouders, zwaarste lasten. Ja. SP zijn in het begin ook die meer verdienen, die meer betalen. Ja. Even voor de duidelijkheid, er is in Nederland geen enkele partij die dat niet zegt. Want alle belastingen die we al hebben, die worden niet alleen dat je meer betaalt omdat je eenmaal hetzelfde percentage van een hoger bedrag, maar dat loopt ook op. Je moet steeds hogere belastingen betalen. Dus dat is bij iedereen zo.
De vraag is nu. Deze links.
Nou ja, als je eigenlijk links wil noemen, ik vind dat sociaal en de VVD is een sociale partij. We vullen het alleen anders in. Omdat iedere euro die je uitgeeft, als overheid ook. Je kunt heel stoer zeggen, ik ben overheid en ik ga stimuleren. Ik pomp er geld in. Nou, de overheid kan alleen maar geld ergens inpompen wat ze eerst belast hebben bij burgers en bedrijven. Omdat de overheid geen geld kan creëren. Ja, we kunnen een beetje gas verkopen. Maar ik kan alleen maar geld uitgeven wat ik met belasting binnenhaal. Ik kan het niet toveren.
Ja, je kunt als overheid geen geld uitgeven. Dat klopt niet, hoor. Echt niet, hoor. Dus je kunt als overheid minder geld uitgeven.
Precies, dus je moet als overheid minder geld uitgeven.
Dat was geen belastinghoving.
Nee, luister eens even. Ik zei alleen als
je meer... Maar ik moet wel een goede verhaal vertellen.
Dat doe ik ook. Daarom zei ik, Louis, luister eens even wat ik zei. Ik zei, als de overheid meer geld uit wil geven, wat je niet moet doen, kan het alleen maar de overheid belasten. Wat je ook niet moet doen. Dus
je moet een beetje wees van de baan.
Dus je moet zorgen dat er ruimte is in de economie. Omdat alle de economie komt uiteindelijk en alle banen komt van bedrijven. Dus je moet die lasten verlichten en je moet niet in de weg zitten met de regels. Zodat in de private sector de bedrijven economisch actief kunnen worden, meer mensen uit kunnen nemen en meer geld kunnen
nemen. Ik vraag je stellen.
Dit kan echt niet. En waarom is BTW verhoogd? Nou, dat is een
lastenverhoging. Dat is toch lastenverhoging?
Dat is wel leuk. Soms dan willen politie vragen, stellen vragen aan anderen, maar dan willen ze eigenlijk geen antwoord. Daarom roepen ze nog drie keer te vragen. Maar wil je dan
antwoord?
Nee, nee. Nee, we hebben een duidelijk college. Je gaat de BTW verhogen.
Heb jij een antwoord op je vraag?
Ja, wel.
Jawel, ik zie daar een...
Ja, ik wil aan de SP vragen, hoe ziet onze toekomst eruit als we willen studeren? Is dat voor ieder student wel betaalbaar?
Kijk, de afgelopen jaren is het collegegeld er wel gestegen. De basisbeurs is eigenlijk gelijk gebleven. En ik vind dat eigenlijk niet meer betaalbaar. Want als je wil gaan wonen of iets wil gaan uitgeven of boodschappen wil doen, dan heb je gewoon meer kosten. Dus wij vinden dan ook dat aanvullende beurs omhoog moet. Zodat ook voor mensen met een minder rijke ouders ook studeren weer betaalbaar wordt. We zijn tegen de langstudeerdersboete. Samen met de PvdA hebben we dan ook een wetsvoorstel ingediend. Maar we zijn ook tegen het lenenstelsel. Want sociaal lenen bestaat niet. Lenen is een lening. En op het moment dat je gaat lenen, of in ieder geval als een student denkt dat je straks een hele hoge lening hebt, dan is de drempel om te gaan studeren heel erg hoog. Want dan denk je van ja, straks als het dan kan ik het misschien betalen, dus dan krijgen we wel een hele slechte baan. En wij vinden dan ook dat op het moment dat je gestudeerd hebt en klaar bent met studeren en een hele hoge baan hebt, of een hele hoge goede baan hebt en je verdient veel geld, dan ga je ook meer belasting betalen. Want we hebben een progressief belastingssysteem, dus eigenlijk betaal je zelf het terug.
Ik vind, Tanja, omdat je je vinger op
ja, mag ik doen? Ja, oké, we zijn gelukkig vertrekken we samen op als het gaat over die langstudeerboete. Maar als het gaat over het leenstelsel, dan hebben wij dat, vind ik zelf, met recht sociaal genoemd. Waarom? Het is heel simpel. Ik geef jou nu 100 euro om te studeren. Jij gaat studeren, ik vervul je niet, niks aan. Ben je klaar met studeren, dan vraag ik je om een deel daarvan, naar draagkracht, terug te betalen. Het is tegen lage rente. Het duurt maar
een bepaalde tijd.
Nee, want wij vinden...
Je hebt ook belastingen voor.
Ja, dus maar ook belastingen voor. En wij vinden dat de studenten, de mensen die gaan studeren, zijn de crème de la crème van de samenleving.
Ja, daarom moet je die
gaan. En die vragen wij om iets meer te investeren in hun eigen studie. Omdat wij als overheid ook heel veel investeren in hun studie. Je moet bedenken dat als je zelf collegegeld betaalt van 1750 euro, hoeveel geeft de overheid nog? Of zo, roep eens wat. Jij betaalt zelf 1750 euro. Hoeveel geeft de overheid nog om jouw collegegeld om het matchen te maken? Hoeveel? Roep eens wat?
Niks. 500, 200.
500, 200, hoe meer? 600, ja, wat nog meer? Ja, 6000 gemiddeld. Dat is wat de overheid bijbetaalt. Op jouw 1750 euro. Dus ja, we vinden het heel belangrijk dat we studenten hebben die heel veel kunnen. We dragen ze op handen, maar vervolgens zeggen we hebben een klein beetje geld. Daar willen we heel veel mensen van laten studeren. Wat is de andere optie? De andere optie zou moeten zijn dat we zeggen, weet je wat, we nemen maar alleen maar de beste van de beste studenten. Die laten we studeren met een klein beetje geld dat we hebben. We hebben niet veel geld, wat gaan we doen? Geldkraan openzetten?
Nee, wij hebben in het onderwijs gekeken. En in het onderwijs zijn er 10% van de mensen die in het onderwijs werken, die geven geen les. Er zijn veel te veel managers. En wij vinden dan ook dat als je in het onderwijs werkt, dan moet je voor de klas gaan staan. Dus wij bezuinigen ook heel veel in de bureaucratie. En op het moment dat je bijvoorbeeld de lonen centraal zou gaan uitbetalen vanuit het ministerie, dan scheelt heel veel bureaucratie op de scholen. En op die manier besparen we geld wat wij weer in het onderwijs steken.
Ja,
Kijk, je ziet, ze komen er niet uit, daarom zijn ze nog niet met elkaar getrouwd.
Maar wat
nee, want ik heb een hele hoop vingers gezien die ik tot nu toe heb genegeerd. Daar is er één die ik als eerste en daarna. Ja, ik zag je.
De meneer van de SP die zegt dat ze ook geld gaan geven aan de gezinnen met die wat minder hebben. Maar als zo'n gezin, door hun eigen problemen en hun eigen schulden, dat het hun eigen schuld is dat ze geen geld hebben, of hun kinderen niet naar een goede school of een goede studie kunnen sturen, dan krijgen zij dan wel geld als het hun eigen problemen zijn. En mensen die gewoon hard werken en ja, proberen een goed leven van te maken, net zoveel.
Volgens mij begrijp je dan mij verkeerd, want ik heb niet gezegd dat mensen die zelf hun problemen veroorzaakt hebben, dat wij ze dan moeten gaan geven. Nee, we vinden wel dat die mensen in ieder geval gesteund moeten worden om op de rechte pad te komen. Dat ze bijvoorbeeld weten van hoeveel geld binnenkomt op hun rekening, hoeveel ze uitgeven. En dat begint gewoon met studeren, op de school. Op de school moet je eigenlijk leren omgaan met geld. En op een later moment, als bij sommige mensen dat verkeerd gaat, dan moet er een goede hulpverlening zijn om die mensen te helpen, zodat ze niet meer, nog meer in de problemen komen.
Wil jullie dat gaan controleren met hulpverlening dan? Want dan moet je daar ook weer geld in stoppen.
Ja, maar ja. Kijk, het kost geld, dat is er al, maar het kan ook, dat is niet zo, zeg maar.
U zei dat er al geld is? Ik denk dat er alleen maar nog meer schulden komen, meneer.
Ja. Kijk, mensen kun je ook niet, zeg maar, aan een lot overladen. Dus je moet ze wel helpen om op rechte pad weer te komen.
Maar als
en
zelf
het kost inderdaad geld, zeg.
Als ze er zelf niet voor openstaan.
Als ze zelf niet voor openstaan, ja, dan houdt op. Want dan komen ze op straat te staan.
Okay.
Maar als ze wel voor openstaan, dan. Kijk, ze hebben ook kinderen. Hè? Die kinderen moeten ook meer straks mee kunnen doen in de samenleving. Dus je moet daar beginnen en ervoor zorgen dat ze niet in de problemen zitten.
Ik zie sommige gezichten van jullie die denken: ze ziet me niet, potverdikkie, krijgt het woord niet. Dan heb ik anderen gezien die nog al veel langer heel erg zo hebben gezeten. Dus het is niet persoonlijk. Zo ben jij en jij. Al heel lang het woord aan het zoeken, dus ik geef jullie nog even kort het woord en daarna wil ik het laatste groepje.
Ja, u zei dat wij 6.000 moeten betalen voor studenten, maar waarom laat u geen scholen wat goedkoper en zo?
Ja, ze zei dat terecht dat je dat vraagt, maar dat kan niet. We hebben, het kost gewoon zoveel. Ja, de docenten moeten betaald worden. Als jij bijvoorbeeld een opleiding gaat doen tot tandchirurgie, dan zijn er apparaten die daarvoor nodig zijn. Het is dus. Er wordt al redelijk efficiënt, nog niet efficiënt genoeg hoor, maar er wordt al redelijk efficiënt omgegaan met het geld. En er zijn gewoon berekeningen. Dit is gewoon wat het kost. Je kunt niet omlaag, want anders, en dat is heel belangrijk, gaat de kwaliteit van het onderwijs naar beneden. Terwijl we nu, we doen het vrij goed op de rankings en we willen het eigenlijk nog veel beter met elkaar gaan doen.
Maar je moet gewoon school bouwen, gratis aan scholen geven.
Ja, maar er moet toch ergens van betaald worden?
Ja, maar
dat is dezelfde belastingpot.
Ja. Ja. Het moet ergens vandaan komen, dat geld. Dit is een ontzettend mooie gedachte hoor, daar niet aan. Alleen, dat kan niet. Praktisch kan het niet.
Hebben jullie eigenlijk economie?
Ja.
Daar krijg je dan te leren van, dat dit soort dingen dus niet kunnen doen. Dan kun je staatsrecht.
Ja,
okay.
Ik wil heel graag groepje 2 even aan
de woord. Ik wil graag aan de PvdA. U zei dat als je klaar met studeren, dat geld teruggeven. Maar als je het nou helemaal niet kan betalen.
Ja, nee, dat is het naar draagkracht. En als je dus je hebt klappen gekregen van het leven, om welke reden dan ook, kun je het niet. Dan komen wij niet aan de kort, not, maar we willen wel je geld terug. Nee, dan laten we je gewoon met rust.
Maar waarom moeten andere mensen dan nog betalen?
Omdat die wel gewoon geld hebben. Die hebben een goede baan en die kunnen naar draagkracht. Kunnen ze dat terug gaan betalen? Nogmaals, omdat wij vinden dat je ook een klein beetje zelf mag investeren.
Maar daar kan ook belasting voor als rijke mensen meer belasting betalen gaan.
Ja, nou, wij toch hebben wij zoiets van: vraag iets meer aan de studenten. Niet veel meer, iets meer.
Ik grijp in hierbij. Volgens mij waren jullie eens. Ja, precies. Jij was nog degene die zei: ik heb een prangende vraag, die moet zeker gesteld worden.
Het is wel iets heel anders weer, maar het is voor PVV. Ik neem aan dat u het eens bent met uw lijsttrekker Geert Wilders. Geert Wilders die zegt dat de islam bedreigend is voor de Nederlandse samenleving. Waarom denk ik dat?
Ja, ik ben het met hem eens, absoluut. Waarvoor vind ik dat? Islam, ik ben in verschillende landen geweest. Kijk wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld in Egypte. Voor het eerst vrouwen op de tv die journaal voorlezen met een hoofddoek. Kijk naar ons land, 500 moskeeën. Als ze de kans krijgen, ook nog met speakers op de minaret, die oproepen tot gebed. Scheiding van man en vrouw. Er zijn sommige gemeenteloketten waar je als vrouw in een andere rij moet staan dan de man. Verschillende tijden.
Maar dat is niet in Nederland.
Ja, dat is in Nederland gebeurd. Ik zal het artikel zo in Utrecht. Verscheiden loketten voor man en vrouw. Het is afgeschoten, maar het gaat erom. Afgeschoten door ons. Gelijkheid van man en vrouw is er niet. Homoseksualiteit of andere seksualiteit is een probleem binnen de islam. Ik ben Mag ik even uitleggen waarom ik het vind?
Ja. Ik wil
kan me met z'n allen aanvallen, maar prima, je mag me met z'n allen aanvallen. Maar een feit is wel dat als je kijkt bijvoorbeeld landen waar islam overwonnen heeft, op Tunesië, ik ben er vroeger op vakantie geweest, was het ook niet een ideaal land, maar de islam werd klein gehouden. Ik ben er nu pas geweest. Journalisten hebben geen vrijheid. Er is een religieuze politie die gaat kijken of je wel gesluierd bent en of je geen spotprenten ergens op hebt hangen of iets dergelijks. Dus wat dat betreft beknot de vrijheid. Dat is onze hele heilige overtuiging. En we moeten het in Nederland klein houden. En 500 moskeeën is maar al te veel. Rotterdam-Zuid staat de grootste van Europa. Betaald met duister Arabisch geld. Maar van een Arabische sheik, die heeft daar geld in gepompt. Masten of minaretten hoger dan de lichtmasten van het Feyenoordstadion. En wij zeggen van, dat moet je klein houden. Iedereen is gelijk, man en vrouw is gelijk. Seksualiteit moet je kunnen denken wat je wilt. En die vrijheden, die willen we behouden. En dat kan niet met islam.
Maar als het 90% is van de mensen die zoiets als u zegt. En de andere 80% is gewoon, net zoals Nederland, is helemaal ingeburgerd. Dan heeft 80% heeft dus last van de 20%. Want ik bedoel, in Nederland hebben andere mensen ook last van elkaar. Gewoon Nederlandse mensen zouden ook net zo zijn als de Marokkanen of de mensen die in islam geloven. Ja. Ik vind dat u best wel discrimineert.
Nee hoor, dat is een opmerking die niet gepast is, want je weet niet waar je het over hebt.
Nou, ik vind wel dat ze een punt heeft.
Nee, dat is geen discriminatie,
vind ik wel. Ik vind dat ze een punt heeft in de zin van, Louis zegt heel veel dingen in die landen die inderdaad verschrikkelijk zijn. En dat wordt daar gedaan door een regering. En die regering doet dat wel eens om mensen eronder te houden met een religie in de hand of een ander machtsmiddel. In China gebruiken ze andere middelen om mensen onder
te houden. In Rusland ook.
Wit-Rusland doen ze het ook. En het is wel zo dat veel landen de islam misbruiken om mensen te onderdrukken. Maar dat is iets anders om te zeggen dat die islam, dat iedereen die moslim is, per definitie daar slechte plannen mee heeft. Ja. Dus je moet voor die,
ja, dat is een hele slechte
voor die onderdrukkende kant moet je het maken. En in Nederland is iedereen gelijk. Man, vrouw, moslim, christen, niet gelovig, iedereen is gelijk. En wij als overheid moeten zorgen dat iedereen hier ook gelijk behandeld kan worden. En je moet dus tegengaan dat mensen elkaar ook discrimineren.
Dat is niet waar, jongens. In alle landen in de wereld waar islam heerst, worden christenen uitgemoord en onderdrukt. Zo'n artikel in de Telegraaf gestaan, dat is echt zo. Geloof
me. Ik heb een artikel. Dame in het roze, die zit het allerlangst met haar vinger omhoog.
Jongens,
willen jullie even naar elkaar luisteren?
Ergens zijn of zo. Het zijn
vast
ook wel
Chinezen
of zo.
Nee, van Chinezen hebben wij geen last, die onderdrukken ons.
Nee, daar hebben de Tibetanen last van. Dan
worden
die wel last.
Ik heb, jij raakt bijna het plafond.
Ja,
hoe
zei
je
het over Tunesië? Maar Tunesië is een heel ander land dan Nederland. En daar heeft hij eigenlijk niets over te zeggen, want die lenen geen geld en zo van nu. En heel veel moslims zijn zeg maar goed gestudeerd en zitten ook in politiek, zoals uw collega en ook heel veel anderen. Wat vindt u daarvan?
Als, ja, wat vindt u nou van mij?
Als een moslim goed geïntegreerd is, en ik moet wel zeggen dat de moslimgemeenschap altijd ontzettend weinig kritiek heeft op die harde lagen, de salafisten, die steeds meer groeien in
mannen. Nou,
Ik hoorde heel weinig kritiek over. Wat dat betreft liggen ze bijna op de rug met de pootjes
omhoog. Misschien 1% of zo.
Maar, dus er is heel weinig kritiek op die harde kern. En het idee wat wij erbij hebben is dat het groeiende en groeien steeds meer groeit. En dat er steeds meer mensen moslims het ook accepteren, die harde lijn. En daar ook in meegaan. En het gevaar voor Nederland is dat met die harde kern, al stel dat dat 20% is, ik weet het niet hoor, ik denk dat het meer is inmiddels, maar stel dat dat 20% is, dat het als een sneeuwbal steeds meer mensen meeneemt. En in de Schilderswijk in Den Haag heb je al afhaalrestaurantjes waar je als vrouw buitenaf kunt halen en dat je niet binnendoor mag het café in. Dat gebeurt nu al in Den Haag. En dat vinden wij goed de samenleving.
Ik zie een hele hoop vragen nog. Ik ga één iemand de laatste vraag geven. Het spijt me heel erg. Daar ben ik mee doorgeloos in. Jij daar was de volgende.
U zei van ja, in moslimlanden vermoorden ze christenen. Maar ik ben zelf van Koerdische afkomst. En ik ken genoeg christenen in Turkije en Irak en zo. Maar daar moorden ze niet uit. Dus u overdrijft dan een beetje. En in Israël zijn toch ook joden die... Die moorden toch ook Palestijnen uit. Wat
daar heeft niemand wat over te zeggen.
Daar heeft niemand over wat
maar
te zeggen.
Maar is dit een vraag of van
de dat is echt niet zo hoor.
Oké,
Irak worden alle christenen vermoord.
Wat is dat dan?
Ik schrijf hier iets. Het is duidelijk dat drie heren en deze dame allemaal een ander standpunt hebben. Daar kan je het mee eens zijn, daar kan je het niet mee eens zijn. Dat is je goed recht. Daarom wil ik vragen om de stemformulieren uit te brengen. Want dan kunnen jullie op deze manier, want wij zijn een democratisch land, daar kan je je stem uitbrengen in de lijst waar jij het meest mee eens bent. Deze groepjes hebben zojuist ervaren hoe moeilijk het is om een coalitie. Want ze kregen per groepje één stembiljet. En dus moesten ze het eventjes snel in 5 minuten met elkaar eens worden. Wie er op 1, wie er op 2, wie er op 3, wie er op 4 kwam. Dat is niet bij iedereen. Hier wordt nog druk gediscussieerd. Dus wat dat betreft was het even ook een les formatie en hoe komen we er met z'n allen uit. Zonder elkaar. Dus het is een beetje. Het is een coalitie waar niet alle mensen die op de eerste plaats verkozen zijn als daadwerkelijk de meerderheid hebben. Politiek is moeilijk. Maar daarom niet minder spannend en niet minder boeiend. Ik lees het voor. Groepje nummer 2 heeft op 4 punten geeft hij aan Farshad Bashir van de SP. 3 punten aan Louis Bontes. 2 punten aan Klaas Dijkhoff. En 1 punt aan Tanja Jablanansis.
Oh, dat is jammer. Ja.
Dan hebben wij groepje 5. Geeft 4 punten aan de PVV. Kijk, die doen het gewoon zo. Natuurlijk. 3 punten aan de VVD. 2 punten aan de PvdA. En 1 punt aan de SP. De teleurstelling. Groepje 6. De helft stapt uit de coalitie. Hierbij is het maar net gevallen. Dus dat het even genoteerd staat. Deze twee dames zijn het niet eens met het stembiljet. Dus die vormen misschien een eigen stuk. Afgesplitst. Kijk, groepje 6, 4 punten naar de SP. 3 punten naar de PvdA. 2 punten naar VVV, 1 punt naar de VVD. Groepje 3.
Wij zijn
4 punten bij groepje 3 aan de VVD. 3 punten aan de PvdA. 2 punten aan de PVV. En 1 punt naar de SP. Groepje 1 geeft 4 punten aan de PvdA.
Oeh, groepje 1. 3 punten in de Tweede Kamer. Kom maar.
3 punten aan de VVD. 2 punten aan de PVV. En 1 punt aan de SP. Groepje 7 heeft 4 punten voor de PvdA. 3 punten voor de PVV, 2 punten voor de VVD en 1 punt voor SP. En groepje 8 heeft 4 punten voor de PvdA, 3 punten voor de SP, 2 punten voor de VVD en 1 punt voor de PVV. En dan heb ik nog groepje 4. Die heeft 4 punten voor de VVD. Dit is de afsplitsing, geloof ik, hè? En dit is waar het 4 punten voor de VVD, 3 punten voor de PvdA, 2 punten voor de PVV en 1 punt voor de SP. En dan moeten we nu met z'n allen roffelen, want ondertussen wordt er uitgerekend wie dacht er aan gaat. Ja,
ik heb niet meegedaan.
Spannend, kijk. De PvdA staat op 24 punten. De VVD op 21 punten. Ja, ik denk wel dat ik het weet. De SP 16 punten. En de PVV... 19 punten. Dan heeft u... Op de tweede plaats de VVD en op de derde plaats de PVV. Allemaal van harte gefeliciteerd.
Ik wil wel iets, mag ik nog heel veel iets zeggen? Want ik zei al voor de lol, want ik moet namelijk ook wegrennen. Want ik heb het volgende debat, maar ik ga
nog even. Als je heel even kan,
ja.
Ik zal het ook snel maken.
Nee, oké, okay, maar dan wil ik alleen nog even iets zeggen over wat ik met hem wil. Want ik doe iedere woensdagavond in de Tweede Kamer, dat weten zij al 100 jaar. Iedere woensdagavond doe ik in de Tweede Kamer een pizza-sessie met studenten. Dat zijn allemaal van hoger onderwijs. Dan de benen op tafel, wat gaat goed en wat gaat beter, wat kan beter. Maar gezien deze leuke overwinning wil ik... eerst wil ik eigenlijk... Lelijk als ik ben alleen diegene die mij 4 punten hebben gegeven, dat is misselijk. Dat doe ik niet. Nee, maar dat doe ik niet, want iedereen telt mee. En, dus ik zou jullie heel graag willen uitnodigen om dan op zo'n avond langs te komen. Dat kan de school regelen met jullie. En dan komen jullie langs en dan kan ik jullie de camera laten zien. Dan gaan we even praten over hoe gaan we het VMBO nog beter maken. Yeah.
Nou, ik ben blij met Tanja haar aanbod. En ik hoorde Klaas ook al iets zeggen. Daar zijn de andere heren ook vast voor te horen. Dus
met z'n vieren.
Jullie worden met z'n allen uitgenodigd. En wij zijn als jury heel blij dat deze oplossing er is. Want wij moesten erg dubbelen. We vinden dat jullie het echt fantastisch hebben gedaan. Ja. Ik wens jullie... In 2 of 3 lessen hebben moeten voorbereiden en jullie hebben vragen gesteld die er echt toe doen. Jullie hebben ook gekeken naar wat je zelf belangrijk vond en hebben dat ook tot uitdrukking kunnen brengen. Dus in die zin hadden wij eigenlijk zoiets van ja, we willen ze allemaal iets geven, maar dat hadden we niet helemaal in petto. Dus we hebben met heel veel wikken en wegen toch nog een groepje gezet van nou, die vonden we dan nog net een klein beetje beter dan de rest. En dat is groepje 1. En die krijgen nog een klein extraatje. Maar dat is maar een klein dingetje in vergelijking met jullie met z'n allen met deze 3 mensen gaan doen. Dus allemaal verschrikkelijk bedankt voor jullie medewerking. We hebben voor de politici een kleinigheidje. Dat gaat onder andere over wijn. Dat is goed voor jongeren.